we gaan beginnen. Allemaal welkom die kijken. We hebben ook bezoek hier uit het Verre Oosten. Uit de Nederlandse oostelijke grens. Zuster Paula, dus we hebben twee Paula's in huis. De witte en de donkere Paula. De witte en de zwarte. Nee, fijn dat jullie er... Ja, fijn dat je er weer bent. En ja, we gaan vanavond weer naar de brief van Petrus. Die gaan we bestuderen. Dus laten we de Bijbel openslaan bij 1 Petrus. En wij hebben vorige keer vers 1. We hebben eerst de inleidingen gehad. En toen hebben we ook een stukje uit vers 1 behandeld. Ik zal het even voorlezen. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede, zij u vermenigvuldigt. Laten we eerst open in gebed. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zitten, dat we ook via internet dit kunnen doen, Vader, maar ook hier bij elkaar in een ruimte om naar uw woord te luisteren. We danken u dat we dat in vrijheid kunnen doen. Ik wil ook bidden voor de overheden, Vader, dat ze ook verstandige beslissingen zullen nemen. Ze zijn toch uw dienares, Vader, en dat we ook daardoor in een land kunnen blijven leven, zodat we dit toch nog in vrijheid kunnen doen met elkaar, Vader. En daarom willen we ook voor hun bidden dat ze ook het juiste beleid zullen uitvoeren en dat we dit kunnen doen. Vader, we willen ook bidden voor licht op uw woord, door uw Heilige Geest. Het gaat natuurlijk over de toekomst, maar daar kunnen we ook veel uit leren, Vader. En daar bidden we dan ook voor. In Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, vers 2. Ja, er staat zoveel in dat vers ook weer. De uitverkorenen, heiligmaking des geestes, gehoorzaamheid en besprenging des bloeds. Genade en vrede. En dan ook nog eens een keer vermenigvuldigd. Het is heel veel. We willen natuurlijk ook geen week in dat vers blijven. Maar ja, je ontkom je gewoon niet aan. Er zijn een aantal dingen die we echt even met elkaar gaan bekijken. En dat begint al met de uitverkorenen. Dat is natuurlijk ook een hele beladen term. Hè, zuster Paula. De uitverkiezing leer. Uit de Calvinistische hoek. En daar zijn allerlei leerlingen over. En vooral die van Calvin is natuurlijk belangrijk. Het is toen ontstaan eigenlijk met die strijd in de vergadering in Dort. Ja, toen de tijd zijn de Arminianen. Die gingen vanuit het standpunt vanuit de mens uit. En Calvin, zijn volgelingen weliswaar, met de wet. Nou, en als je niet recht snijdt, dan kom je allebei op het verkeerde punt uit. En we gaan vanuit het woord zien. Petrus spreekt over de uitverkorenen. Maar Petrus is niet de enige die spreekt over het uitverkoren. We kennen ook het uitverkoren volk van God. En dan denken we allemaal gelijk natuurlijk aan Israël. Maar is dat nu ook zo? Ja? En Paulus spreekt ook over uitverkorenen. Wat is uitverkorenen? Dat betekent in feite gewoon gekozenen. Het is een ouderwets woord, uitverkoren. Ik heb iemand uitverkoren. Nou, kijk met mij mee in Marcus 13, vers 20. Dan zegt de Heer Jezus het zelf. En wij kunnen gewoon uit de context heel duidelijk begrijpen dat hij daarover spreekt. Ja? Marcus 13, vers 20. En dat spreekt de Heer Jezus over de tijd van de grote verdrukking. En hij zegt daar: indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden. Dat wil zeggen, de grote verdrukking duurt daarom 7 jaar. Ja, als het nog lang was geweest, dan staat hier: maar om de uitverkorenen wil, die hij heeft uitverkoren, heeft hij de dagen verkort. Dus ja, vanwege de uitverkorenen heeft hij die hij heeft uitverkoren. In het Engels staat de elect en dan chosen. Maar goed, dat maakt op zich niet uit. In onze vertaling kun je het ook goed zien. Vanwege de uitverkorenen, dat is een beschrijving. Een titel eigenlijk om mensen te beschrijven. Want dan staat hier: hij heeft mensen uitverkoren. Het gaat even over niet wie dat nu zijn. Dat is natuurlijk Israël. Maar die hij heeft uitverkoren, dat is het werkwoord. Die hij heeft uitgekozen. Dus iemand die uitgekozen is, hoe noem je die dan? Een gekozene. Dus iemand die uitverkoren, die door de Heer Jezus is uitverkoren, hoe noemen ze iemand? Een uitverkorene. En zo spreekt Paulus in ons geval ook. Dan spreekt hij over... Nou, kijk met mij even Colossense. Dus de Heer Jezus heeft het over uitverkorenen. Maar Colossense, Paulus, spreekt ook over uitverkorenen. Ja, en toch weten wij... in principe de naam geldt voor allebei. De inhoud is hetzelfde. Maar het slaat niet op dezelfde mensen. Dus daarom is het belangrijk het woord en waarheid recht te snijden. Colossense 3 vers 12. Wat staat daar? Zo doe dan aan. Als uitverkorenen Gods. Zie je? Hij spreekt tegen ons als uitverkorenen van God. Dat betekent dat wij zijn dus uitgekozen door God. En daarom heten wij uitverkorenen. Net zoals ik ben een heilige. Ja. Ik ben het. Dat is een naam van mij. Ik ben heilig. Niet dat ik altijd heilig gedraag, maar ik ben wel een heilige. En ik ben ook een beminde. Dat geeft een titel aan van hoe God mij dus noemt en ziet. Nou, bij Petrus, laten we ons eerst bij Petrus beperken. Als hij het zegt, dan laten we eens even kijken in 1 Petrus. In zijn eigen brief gaan we naar 1 Petrus 2 vers 9. Want hij richt de brief aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Nou, we weten, hij spreekt tegen wie? De kleine kudde. Dus de kleine kudde wordt hier de uitverkorenen genoemd. Net zoals Paulus, wij, leden van het lichaam van Christus, ook uitverkorenen noemt. Maar wat is een uitverkorene nou precies? Nou, je bent uitgekozen. Maar ben je zomaar uitgekozen? De vraag is altijd, er is natuurlijk een leer die zegt, God heeft van tevoren uitgekozen die en die en die. Maar dan spreekt hij dus al over mensen, die zijn er niet eens geboren. En die heeft hij van tevoren al bepaald. Dus die, wat ontbreekt in dat verhaal dan? Dat iemand, ja, die moet geloven. Dus in feite is iemand al uitverkoren voordat hij geboren wordt. Maar dan ben je nog ongelovig, toch? Dus hoe kan dat nou? En dat gaan we nu even zien. Kijk, 1 Petrus 2 vers 9, wat zegt hij daar? Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Heb je het woordje weer, zie je het? Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En daar staat het. Dus ze zijn uitverkoren, ja? Dat zijn ze, door God. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom en dan een heilig volk, een verkregen volk. En daar staat er ook achter, waarom? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is het doel van de uitverkiezing. Je kiest niet zomaar iemand uit. Vroeger gingen wij, als wij op school gingen we dan voetballen, partijtjes spelen. Nou, dan was je natuurlijk, dat noemde je poten, tegenover elkaar, dan voet voor voet. En dan op een gegeven moment, en dan mocht je beginnen met kiezen. Nou, je koos altijd natuurlijk gelijk eerst de beste uit. En dan koos je die en dan die. Zo, dan ging je kiezen. Maar waarom? Waarom koos ik nou dan... Ik wil niet zeggen dat ik altijd als eerste gekozen heb, maar ik kon wel goed voetballen. Ja, maar waarom werd ik dan gekozen? Of waarom werd dan, koos jij dan die persoon? Ja, waarom? Je wou de beste hebben in verband met, je wou winnen. Dus je koos iemand uit met een bepaald doel. Dat staat hier ook. Gij zijt een uitverkoren geslacht. En dan, opdat gij zoudt verkondigen. Dus God heeft Israël uitverkoren om... de deugden te verkondigen desgene die u uit de duisternis geroepen heeft. Wie is dat? Ja, als ik vraag aan de vrouwen, dan mogen ze gewoon een antwoord geven. Dat is God natuurlijk, ja. De deugden van Christus. Zij gaan het evangelie verkondigen. Dat is het doel. Kijk, die u geroepen heeft. Nou, kijk, en dit is een aanhaling uit het Oude Testament, hè? Dat neem ik aan dat jullie dat weten. Uit Exodus 19, bij Sinaï. Maar laten we eerst naar Johannes gaan. Even, Johannes 15 vers 16. Johannes 15 vers 16. En nou zegt de Heer Jezus, en Johannes, die brief, hè, een aantal hoofdstukken, dat speelt zich allemaal af in de opperzaal daarboven. Dat begint vanaf hoofdstuk 13, even kijken, ja, hoofdstuk 13 begint dat, begint met Pascha, dat verslag, dan heb je 14, 15, 16, 17, en dan zie je in hoofdstuk 18, dan is dat de Heer Jezus gevangen genomen wordt. Dus dat zijn vier hoofdstukken spelen zich allemaal af daar. En in Johannes 15 en 16, dan weet je ook gelijk tegen wie die spreekt, hè? Tegen de 12 apostelen. Nadat Judas natuurlijk weggegaan is, aan het 11. En wat zegt hij tegen hun? Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Dat zijn de 12. En dan zie je ook gelijk weer waarom. Wat is uitverkiezing? Wat is het doel? Ik heb u gesteld, dat betekent verordineerd. Je krijgt de reden van de uitverkiezing. Ik heb u uitverkoren en ik heb u gesteld, verordineerd, dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult, in mijn naam hij u dat geeft. Dus met andere woorden, vrucht dragen. Wat is vrucht dragen bij Israël? Nou, als je weet wat je roeping is, dat is, ze moeten de deugden verkondigen. Ze moeten het evangelie, ze moeten Israël, de Messias, verkondigen. En dan moeten ze het aan de wereld gaan. Dat is de roeping van Israël. Dat is het doel waarom zij zijn uitgekozen. En we weten, gaan we mee naar Exodus 19. We gaan gewoon, dat gewoon toch doen. Exodus 19, even naar het Oude Testament. En dat haalt Petrus aan. Exodus 19. Nou, dan weten we, dat is bij de berg. Israël is door de woestijn aangekomen. Kijk in hoofdstuk 19, vers 1. In de derde maand na het uittrekken der kinderen Israëls. Dus het heeft drie maanden daarna uit Egypteland. Dezelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. In de derde maand, ik zeg het niet goed, in de derde maand, na het uittrekken. Nou, dan zie je dus dat ze bij de berg zijn. En Mozes, vers 3, gaat naar de berg op. En God zegt tegen Mozes in vers 4, gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op de vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Zie je, hij heeft hun tot zichzelf gebracht. Ze zijn niet uit zichzelf gegaan hoor. Niemand zoekt God, hè. Maar kijk, nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Hier zie je de voorwaarden. Ze moeten wel naar hem luisteren en gehoorzamen. Dan zullen zij zijn volk zijn. En dan staat er ook achter, vers 6, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Nou, Petrus haalt dit aan. Hij zegt tegen hun, jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Waarom zijn ze dat? Hier zie je, als jullie naar mij luisteren, als jullie mijn geboden doen, dan zijn jullie mijn volk. Een priesterlijk koninkrijk. Maar het staat hier onder voorwaarden. Petrus haalt het aan, want wat heeft Israël? Hebben ze geluisterd als volk? Nee. En als Petrus tot hen spreekt, tegen wie spreekt hij dan? Tegen het gelovig overblijfsel, de kleine kudde uit dat volk. Dus je hebt een gedeelte van het volk dat is ongehoorzaam geweest. Maar met Pinksteren zie je, is daar die kleine kudde, is gegroeid tot 3000, 5000. En dat zijn de gelovigen uit het volk Israël. En daarom kan hij nu tegen hun spreken, jullie zijn een uitverkoren geslacht, want zij zijn in Christus. En ze hebben de Messias aangenomen. Nou, maar je ziet hier ook weer, een priesterlijk koninkrijk. Wat is het doel van een priester? Wat doet een priester? Die staat tussen de mensen en God, ja? Israël stond tussen de wereld, de heidenen, God in. En daarom kunnen zij ook degene zijn die gaan het evangelie naar de wereld brengen. Dat is hun roeping. Dat is het doel van hun uitverkiezing. En God heeft het aan Israël beloofd. Want we weten allemaal, Babel, wat heeft hij toen gedaan? Heeft hij de volkeren aan zichzelf? Jullie willen het allemaal zelf uitzoeken, dan mogen jullie het ook zelf doen. Ik ga met Abraham mijn eigen volk beginnen opnieuw. En ik krijg hier de wet. Nou, en de wet heb laten zien dat zij het niet zelf konden. En dat ze moesten zeggen, Heer, wij kunnen het niet, doet u het in mij. En dat is de kleine kudde die dat doet. En de individuele gelovigen in het Oude Testament nu ook, maar we spreken even over het volk Israël. Nou, gaan we mee naar Romeinen 15 vers 8. Romeinen 15 vers 8. En daarom zien we ook dat Christus moest ook komen, ja. En dus, ik zei net al, als je denkt aan wie is het uitverkoren volk, dan zegt 99% gelijk Israël. Zelfs hier zeiden we het. En het is ook zo. Alleen niet in de bedenkte genade. Maar kijk, Romeinen 15 vers 8. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis. Zie je? Van de besnijdenis van het volk Israël. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vader. Zie je? En zijn beloftenissen aan de vader gedaan. Abraham, Isaac en Jacob. Namelijk een volk, een land, een koninkrijk met een koning. En Christus, de Messias, op de troon. En daarom kwam Christus. En dat is aan het volk beloofd. Waarom? Omdat zij zijn het instrument in deze wereld om deze wereld te redden. Maar kijk, zie je daar ook staan. En de heidenen, zie je de heidenen, vanwege de barmhartigheid, God vanwege de barmhartigheid zouden we heerlijken. Gelijk geschreven is, daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam lofzingen. Zie je, Israël, dat zij de naam van God gaan beleiden onder de heidenen en zijn naam lofzingen. Hem bekendmaken. En wederom zegt hij, wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. Dat is niet nu, maar dan wel. Want de heidenen zijn natuurlijk afhankelijk van hun heil van het volk Israël. Dat was toen en dat is straks ook weer. En wederom, loof de Heere alle gij heidenen en prijst hem alle gij volken. Wij hebben dat liedje, ja, dat is een psalm. Ja. Maar het is een psalm voor wel in de toekomst. Maar je ziet dat de heidenen de Heere gaan prijzen en loven. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Izaï en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Nou, denk al aan Petrus net. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Waarom? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u lieden geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus dat is zo bij ons. Wij kennen de Heer. Daarvoor, voordat ik geloof werd, natuurlijk niet. Toen ik geloof werd, toen kon ik het evangelie gaan vertellen. Zuster Paul heeft, volgens mij, als hij in een trein, tram of waar dan ook zit, altijd heeft iemand hoort het evangelie van jou. Ja? En dat is inderdaad, dat is het doel van, wij zijn allemaal gezanten van Christus. Maar hier zie je heel duidelijk in verband met Israël. En dat is dus het doel van de uitverkiezing. Dat we dat goed begrijpen. Kijk, daarom is dus Israël uitverkoren. Nou, hier hebben we het over Israël. Nou, we hebben er ook een studie van, maar ik ga ze toch even doorlopen. We hebben, noemen we nog eens een uitverkoren in de Bijbel? Uitverkoren engelen, ja, inderdaad. Ja, de allerbelangrijkste. Christus. Ja. En het lichaam van Christus en Israël. Laten we eerst naar Christus gaan. Jesaja 42 vers 1. Want zonder die uitverkorenen zouden er geen uitverkorenen zijn in deze wereld. Ja? Die zouden er gewoon niet zijn. Zonder de uitverkorenen. Daar begint het mee hoor. Jesaja 42 vers 1. Jesaja 42 vers 1. Dat zegt God daar. Zie mijn knecht. Die ik ondersteun. En dat zegt God, de Vader, de Heer in het Oude Testament. Mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht der heidenen voortbrengen. Dit gaat over de eerste komst van Christus naar de aarde. Dat is de enige mens die, misschien zeg ik het niet helemaal goed, maar de enige mens die ooit uitverkoren is voordat hij geboren werd, was de Heer Jezus. Ja, dit is honderden jaren ervoor dat hij geboren werd, wordt hij al de uitverkoren genoemd. Hij was uitverkoren voordat hij geboren werd al. En reeds was zijn bestemming stond al vast, want hij was de zoon van wie? Van David en de zoon van Abraham. Dus hij zal een volk, hij zal de hoofd van het volk zijn, hij zal de koning zijn. Dat staat allemaal, is allemaal al voorbestemd. En hij kwam op aarde om te sterven, eerst het lijden en dan de heerlijkheid. Daarom kwam hij. Dat is zijn doel. Daarom is hij hij is niet zomaar uitverkoren. Christus kwam ook met een doel. Wat was zijn doel toen hij in de evangelie op de eerste plaats? Hij kwam voor de verloren schapen van het huis Israëls. En hij kwam om daar te sterven voor het volk. Voor zijn volk. En dat zij door hem verlost zouden worden van hun zonde. En dat een nieuw verbond in werking kon treden. Dat ze het koninkrijk in zouden gaan. En dat ze dan het evangelie naar de heiden konden verkondigen. Dat is de uitverkorene. Christus in de Bijbel. Ik ken Ik ken nog wel iemand die eigenlijk al voor, alleen dat staat niet al beschreven, een paar honderd jaar geleden. Maar koning Willem-Alexander was ook uitverkoren. Ja, voordat hij geboren werd. Ik bedoel, ja, je kan niet zeggen, we kunnen niet weten dat Juliaan al wist dat Willem-Alexander. Maar je wist, koningin Beatrix wist, degene die geboren wordt, dat staat al vast, die is al uitverkoren, die wordt koning. Of koningin. Beetje vergelijkbaar. En of hij nou wil of niet, die tweede zoon is nu overleden. Nou, die had er niet zo'n trek in. Die was niet zo erg dat hij. Maar hij zei, ik las, of gehoorde het geloof ik. Hij liep wel altijd mee van ja, ik ben toch in de tweede lijn. Mocht mijn broer het overkomen, dan ben ik toch degene die dan toch hem zal moeten opvolgen. Dat stond ook al, in feite ook al vast. Ja, dat is nou eenmaal de regel. Nou oké, dat is een ander verhaal. Maar goed, kijk, dus 1 Petrus 2 vers 6. En nou, Petrus is zijn eigen brief. 1 Petrus 2 vers 6. Dus in het Oude Testament zien we, God voordat hij geboren wordt, voorspelt hem al zijn zoon de uitverkorene. En Petrus zegt in 1 Petrus 2, in zijn brief 1 Petrus 2 vers 6, net even voor die tekst die we net lazen. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Kijk, daar heb je hem. Die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zie je? In het Oude Testament reeds geprofiteerd. Dit is een aanhaling uit Jesaja 28. En God zegt al, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. En wij, en ik had het pas geleden gefietst. En dan waren we bij in Utrecht, bij de Domkerk. En toen zei ik toevallig nog, dan zie je die kerk en aan die zijkant, zie je zo die hoeksteen, echt speciale hoekstenen gemetseld. Zonder die hoeksteen zou de toren helemaal niet gebouwd kunnen worden. En dit ook, er staat ook, die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Die niet in hem gelooft, zal wel beschaamd worden. En daarom zegt, en dan zie je dat men stoot aan die steen, ja, de rots der ergernis. En daarom zegt Petrus ook in vers 9, gij zijt een uitverkoren geslacht. Waarom zijn ze uitverkoren geslacht nu? Dat zijn ze, dat was hun roeping. Maar nu zijn zij zover dat zij kunnen die roeping ook waar maken. Want ze zijn in Christus. Wat is in Christus zijn? In Christus, dat is, als hij de uitverkoren is. Ja. Dat betekent, we hebben het in Galaten ook over gehad, toch? Dat als je gelooft, dan heb je Christus aangenomen. Dan ben je in Christus. Maar dan deel je, wij zijn toch, wat zijn we nu? Mede-erfgenamen. Dus als hij de uitverkoren is, en ik ben in hem, dan deel ik in zijn uitverkoren zijn. Toch? En dat is met Israël ook, want wij zijn natuurlijk niet de enige die onszelf in Christus mogen noemen. Want Israël, de kleine kudde, ik geloof dat Petrus ook in die brief eindigt hier. Even kijken hoor. Ja, vers 14, aan het helemaal laatste vers. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijn. Zie je het? De kleine kudde is ook in Christus Jezus. En Petrus zegt, Paulus zegt in Romeinen 16 ook over degene die voor hem apostelen waren, die in Christus waren. Dat gaat, anders kan je ook nooit een uitverkorene zijn. Je moet in Christus zijn. En omdat Christus de uitverkorene is, dan is Israël deelt in zijn uitverkoren zijn, met ook een doel natuurlijk, dat hebben we net gezien. Maar dat geldt voor het lichaam van Christus ook. Nou, dat is heel mooi. Als je dat begrijpt, ga maar mee naar Efeze 1 vers 10. Kijk, als je het zo uitlegt en leest, dan denk je, ja, zonder allerlei theologisch gedoe allemaal, en met die vijf punten en al dat ding. Als je recht snijdt, je ziet het, dit is voor ons allemaal te begrijpen. Toch? Het is, ja. En dan zie je in Efeze 1 vers 10, dan zie je dus Israël, de uitverkorene van God. Maar ook wij. Kijk, Efeze 1 vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel en wat op aarde is. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Er staat niet, schiep het universum. De hemel en de aarde. Daar zie je zijn plan reeds staan. En vanaf dat moment in Genesis, zie je, de focus gaat dan alleen nog maar over de aarde. Ja, schiep sterren, maar waarom? Voor lichten desdaags, voor de tijden en zo. Op aarde, dat is allemaal, zo staat het daar. Je leest verder niks over dat er in de hemel ook machten en overheden zijn. En daar komt Paulus mee. Dan zie je, hé, dus dat moet in Christus worden. Beide wat in de hemel en wat op de aarde is. Gaan we mee naar Colossense. Nou, en wat op aarde is? Nou, de uitverkorenen voor om... Nee, ik zeg het goed. Het instrument van God om de aarde in Christus te brengen. In zijn autoriteit. Daar gebruikt hij dus... Daar heeft hij mensen voor, daar heeft hij wat voor uitgekozen. Daar heeft hij het volk Israël voor uitgekozen. Zijn uitverkoren volk. Met de bedoeling om deze aarde, het evangelie te brengen, in Christus terug te brengen. Gebruik het instrument voor. Dat zijn de uitverkorenen. Voor dat plan. En als je Colossense 1 leest, dan zien we dat eigenlijk ook min of meer zo staan. 1 vers 16, dacht ik in mijn hoofd. 1 vers 15. Colossense 1 vers 15. Daar staat, de welke het beeld, dat gaat over Christus, is des onzienlijke gods de eerstgeborene alle creatuur. Hij is de qua positie de nummer 1 natuurlijk. Hè? Want door hem zijn alle dingen geschapen. Kijk, daar heb je het weer. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die in de hemelen zijn, die zijn onzienlijk. Maar die op aarde zijn zienlijk. Zie je, die zienlijk en onzienlijk zijn. En wat zijn dat voor dingen dan? Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Al deze dingen, hè, dingen staat hier, al die dingen. Maar dat, die dingen zijn door hem geschapen, maar wat dan meer? Tot hem. Om hem te dienen. Tot eer van hem. Zowel op aarde als in de hemel. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams. Kijk, nu spreekt hij over ons. Want Paulus spreekt natuurlijk over de uitverkorenen in verband met het in Christus brengen in de hemel. Ja? Voor Israël, dan moeten we naar de brieven van Petrus gaan. En dan moeten we naar de Jacobus gaan. En dan moeten we naar de Hebreeën gaan. En naar de Evangelie en het Oude Testament gaan. Nee, hij is voor alle dingen, vers 18, hij is het hoofd des lichaams, namelijk de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeboren uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, hem zeker alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemel zijn. En dat zijn die dingen niet, er staat niet de engelen en dat soort dingen. Die posities, overheidsstructuren. En hij heeft u die eertijds vervreemd waard. En dan gaat het weer over ons. Dus wij zijn de uitverkorenen. Een uitverkiezing, een uitverkoren is een titel. Beschrijving van iemand. Maar we zijn uitverkoren met om wat? Nou, om dat in Christus te brengen. En dat doen wij door het evangelie nog steeds aan iedereen te verkondigen. Wij verkondigen ook de deugd desgene die ons geroepen heeft. Zoals Peter dat zegt. Alleen, dan praten wij natuurlijk over het kruiswerk, zoals Paulus het heeft verkondigd. En Petrus, wat gaat hij doen? Die komt met de Hebreeënbrief. Zo werkt dat. Rechtsnijden maakt het allemaal zo eenvoudig. Het zijn de leringen die ons gek maken. Die ons hiervan afhouden. Die ons in de war brengen. Als ik nooit van Calvijn had gehoord met die 5 punten en dat soort dingen. Dan, en ik zou gelijk gewoon goed gaan lezen en groeien. Dan zou dat helemaal niet in mijn hoofd zomaar raar zo rondspoken. Dat je nog wel eens denkt van... Ja, dat ze dat allemaal door elkaar heen gooien. En dat je daarvan denkt, hé, hoe zit het nou? Nou, oké, dus we gaan nu naar het lichaam van Christus. Gaan we mee naar Efeze 1, vers 4. Dus, Christus is wel zijn uitverkorene. Maar dat komt ook het lichaam van Christus omdat wij zijn in Christus en delen in zijn uitverkiezing. Uitverkiezing, ja, uit het uitverkoren zijn. Nou, hij zegt in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Wij zijn uitverkoren in hem. Nou ja... Dat is natuurlijk, dit is, je begint het, hè? Dan komen die leerlingen van, ja, zie je, je bent voor de grondlegging de uitverkoren. Ja, dat staat niet voor dat ik geboren werd, dat staat hier voor de grondlegging de wereld. Ja? Dit heeft alles met de verborgenheid te maken. Het lichaam van Christus was niet bekend. Maar God had het in zijn hoofd, in in zijn plan reeds natuurlijk dat plan. In de hemel schiep God. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En daarna gaat hij over de aarde praten. Maar hij heeft het. Er staat er niet voor niks dat hij het verborgen heeft gehouden. Dat betekent dat God heeft dat natuurlijk vanaf die tijd altijd geweten. Als kan je toch niks verborgen houden? Ik bedoel, als je iets nog niet van plan bent, hoef je ook niks te verbergen. Nee, het is vanaf de grondlegging der wereld altijd al in Gods hoofd geweest. En dat hij dat pas aan Paulus zijn openbaar. Hij wist natuurlijk al lang dat Israël zou vallen. En dan heeft hij de bedeling der genade ingelast. Dus ja, Christus, zijn plan, het lichaam van Christus, was reeds bereid voor de grondlegging der wereld. En God heeft bepaald, sowieso, dat in Christus, natuurlijk, als je in Christus bent, dan deel je zijn uitverkoren zijn. Dus wij, hij heeft ons uitverkoren in hem. Dat wil zeggen, iedereen, dus God, laat ik zo zeggen, heeft geweten dat Maarten natuurlijk eenmaal de keuze zou maken. Nou, dan is de bepaling, iedereen die gelooft in de bedeelde genade van tevoren, heeft God reeds bepaald, dan kom je in Christus. En dan ben je natuurlijk, in Christus ben je uitverkoren. Maar we moeten er niet van gaan maken, God heeft bepaald, hij heeft ons uitverkoren, in hem staat er, hij heeft ons uitverkoren in hem. Er staat niet, hij heeft ons uitverkoren om in Christus te zijn. Dat is een andere manier van zeggen. Dat betekent, want dan sluit je geloof uit. En dat is de uitverkiezingsleer. Sluit geloof uit. Het is in de alverzoening. Eigenlijk hetzelfde laak in een pak. Komt uit dezelfde koker, zou ik haast willen zeggen. Ja, het geloof wordt ontnomen. En als de apostel Paulus ergste apostel is, dat is hij is de apostel die verkondigt dat het om geloof gaat. Ja? Dus ja, kijk in Efeze 2 vers 10. En dan zie je ook het doel van onze uitverkiezing. Waarom zijn we uitverkoren? Waar is het lichaam van Christus voor bedoeld? Om wat in de hemel is, in Christus wederom te brengen. En hoe gaan we dat doen? Kijk, wij zijn zijn maaksel. Ja, inderdaad, Efeze 2 vers 10. Wij zijn in Christus gemaakt, een maaksel. Wat is dat? Een schepsel. Hij heeft de aarde toch, in het begin heeft hij toch de aarde gemaakt. Heeft hij toch geschapen. Wij zijn een nieuw schepsel. Wij zijn zijn maaksel, geschapen, staat er ook achter, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, zie het, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. God heeft het allemaal al gedaan. De werk aan het kruis heeft hij allemaal gedaan. Efeze 1, lees het allemaal. En nu moeten wij daarin gaan wandelen. In de vergeving. En wij verkondigen ook de vergeving. Wij verkondigen nu Christus naar de openbaring der verborgenheid. Wij verkondigen wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. En dat is voor iedereen. Ja? En dat we daarin gaan wandelen. Hij heeft het voorbereid. Wij hoeven niks te doen hoor. Hij heeft alles al gedaan. Dat ze niet zeggen dat hij natuurlijk aan de knoppen zit. Jan gaat nu rechtsaf, linksaf. Nee. Je moet zelf je keuzes maken. Maar wij hoeven verder. Wij hebben Gods woord. Maar Christus. God heeft alles reeds aan het kruis gedaan. En wij hebben het woord van God. Dan hebben wij toch alles wat we nodig hebben. Hij heeft overal voor gezorgd. Dus ja. Dus het betekent dat je dingen gaat doen. Gaan we mee naar 2 Timotheüs 2 vers 10. Ik weet, we zitten in Petrus. Maar we gaan dit toch eventjes. Wat we ze allemaal gehad hebben. 2 Timotheüs 2 vers 10. Daar zegt Paulus. En 2 Timotheüs 2 vers 10. Daar staat. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Die in Christus Jezus is. Met eeuwige heerlijkheid. Daarom. Waarom? Nou, vanwege vers 9. Dat hij gevangen zit. En hij heeft verdrukkingen. Hij zit gevangen. Hij lijdt. Maar dan verdraagt hij alles. Vanwege de uitverkorenen. Nou, let op. Als je rechts snijdt, dan weet je dat hij over ons praat. Voorheen dacht ik echt. Hij spreekt over Israël. Ja, maar daar spreekt hij niet over. Hij spreekt over het lichaam van Christus. Nou. Gaan we mee naar 1 Korinthe 1 vers 21. Wij zijn geboren. Hè? Hoe worden wij geboren? Ik gaf in het begin al een kleine inleiding. Zei ik daar al wat over. over de uitverkiezingsleer. Uitverkiezing is alleen voor gelovigen, broeders en zusters. En niet voor de ongelovigen. Iemand kan niet uitverkoren zijn van tevoren, terwijl die Christus nog niet heeft aangenomen. Want uitverkiezing heeft een bepaald doel, ja. Om vrucht te dragen, zei de Heer Jezus tegen de apostelen. Maar goede werken doen, ja, dat is ook bij ons vrucht dragen voor Hem. Wanneer dragen wij vrucht? Wanneer behagen wij God? Als wij wandelen in zijn wegen. Als wij zijn gezanten. Als wij dat doen. De Heer vindt het fijn. Als wij het evangelie hebben verteld aan iemand. Ja, zeker. Nou, 1 Korinthe 1 vers 21. Wat zegt Paulus daar? En dat is het, nou het vers, maar wel heel belangrijk vers. Want na de maal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Dus als je bent uitverkoren van voor de grondlegging de wereld reeds, zoals die leer zegt, Helene die is gered, maar haar vader niet bijvoorbeeld. Of jij bent gered, maar je broer niet. Of die wel, enzovoort. Dan heeft hij dat van tevoren bepaald. En dan krijg je dus ook te horen, ja, dan moet ook het geloof gegeven worden. Ja, dat is natuurlijk wel, dat moet je wel zeggen. Want ja, anders dan gaat ja, dat kan niet. Je kan niet zonder geloof toch uitverkoren zijn. Maar je bent wel uitverkoren voordat je geloofde dan in die leer. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. Want als je nog geboren wordt, als ik geboren word, ben ik dan in Adam of in Christus? Dan ben ik in Adam. Ja, en hoe kom ik in Christus? Door te geloven in het evangelie. Zo simpel is het nou. En dat is precies wat hier staat. Door de dwaasheid der prediking. Wat is de dwaasheid der prediking? Dat is het woord des kruises. De prediking van het kruis. En dat is wat verkondigd wordt. En dan zie je, dan worden mensen zalig gemaakt. Nadat ze geloofden. Zie je het? Dus ze horen het evangelie. En dan maken zij een keus. Ik geloof het of ik geloof het niet. En als je het gelooft, dan ben je op dat moment zalig gemaakt. En dan ben je in Christus. En dan deel je in die uitverkiezing. En niet daarvoor hoor. Kijk, dat God het van tevoren weet, dat is wat anders. Maar dat is wat anders dat God van tevoren al bestemd heeft. Een mooie uitdrukking, dat komt niet uit de Bijbel. Maar het is gewoon, God kiest degene die voor hem kiezen. Snap je? Zo zit dat. Nou, dus uitverkiezing is alleen voor de gelovigen. Nou gaan we even naar 1 Timotheüs 5, vers 21. En dat is de laatste, dat zijn de uitverkoren engelen. En ik heb ook al gehoord, iemand zei, ja, Paulus was ook een uitverkoren voordat hij geboorte. Dat is niet zo. Paulus werd van zijn moeders lijf afgezonderd, spreekt hij niet over zijn geboorte, maar spreekt hij over het volk Israël, dat hij daarvan afgezonderd werd. Want Paulus is ook op de weg naar Damascus, heeft de Heer hem geroepen. En toen zei hij, wie zijt gij, Heere? Hij zei tegen, hij wist het wel, en hij noemde hem gelijk Heere. Paulus is op dat moment gelovig geworden. Nou, 1 Timotheüs 5 vers 22. Legt niemand 21. Ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus. En de uitverkoren engelen. Zie je, wij zijn een schouwspel. Maar kijk, dat zijn de gelovigen. God, de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen. Wie zijn dat? Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar ook tegen de overheden en de machten. Ja, dus wij maken, de engelen wisten het niet, maar de overheden en de machten wisten het ook niet. Dus wij maken het aan iedereen bekend daar. De uitverkoren engelen, maar ook de gevallen engelen. Ja? Nou, waarom zijn ze uitverkoren? Nou, wie weet de tekst uit Matteüs 25 vers 41, dat God heeft daar de hel geschapen. Waarom? Nou ja. Juist, Matteüs 25 vers 41. Laten we even kijken. Matteüs 25 vers 41. Matteüs 25 vers 41. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. Waarom worden dan die engelen waar Paulus over spreekt uitverkoren engelen genoemd? Dat zijn engelen die hebben een keus gemaakt. Zelfs als wij dat moeten doen. Er was natuurlijk de rebellie, Satan, lees in Ezekiel 28 en Jesaja 14, totdat er onrecht in u gevonden werd. En hij maakte een koopmanschap, hij leurde met zijn plan, hij wilde nummer 1 zijn. Hij wilde de macht en alles, en dat ze hem zouden aanbidden. En hij heeft engelen meegetrokken, ja? Maar God heeft toen de hel geschapen. Ja? Die was nog niet geschapen toen. Er staat hier, die is voor de duivel en zijn engelen bereid, toen die opstand kwam. En toen kon ze een keus maken. Nou, degene die Satan niet gevolgd zijn, ja, dat zijn de uitverkoren engelen. En degene die Satan zijn gevolgd, dat zijn de gevallen engelen. Ja? Goed. Nou, we gaan terug naar 1 Petrus. Dus dat was het punt van de uitverkoren. Dus als wij kijken in 1 Petrus 1, als hij spreekt de uitverkorenen, aan hun schrijft hij. Naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geest tot gehoorzaamheid en besprengen des bloeds van Jezus Christus. In de heiligmaking des geestes, ja, ze zijn natuurlijk heilig gemaakt door de geest, wij ook, ja, en apart gezet. Maar dan staat er ook tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Wat wil dat nou zeggen? Nou, tot gehoorzaamheid van Jezus Christus, dat lijkt een beetje wat Paulus ook zegt, tot gehoorzaamheid des geloofs, ja, om de heiden tot gehoorzaamheid des geloofs te brengen. Nou, wat Petrus schrijft ook aan hun, ook in verband met gehoorzaamheid aan het geloof, wat hij verkondigt natuurlijk, en uit de evangelie. Maar er staat ook, en de sprenging des bloeds, dus gehoorzaamheid van Christus, en de besprenging van het bloed van Jezus Christus. En dat is toch een aparte term. De sprenging des bloeds. De sprenkeling van het bloed. Ja, als een Jood dat leest, dan gaan er bij hem van alles door het hoofd heen. Want het is echt een uitdrukking die Paulus niet gebruikt. Maar Petrus en Israël wel. De sprenging van het bloed. Let op wat hier staat. Gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Nou, we spreken natuurlijk over het bloed van de Heer Jezus. Wat hij vergoten heeft aan het kruis, toch? Ja. Maar als je kijkt bij mij even naar Exodus 24 vers 6. Dus het bloed van de Heer Jezus, dat heeft iets ingewijd, toch? Wat? Het nieuwe verbond. Het bloed van het nieuwe verbond. Maar hoe werd het oude verbond ingewijd? Ook met bloed. Maar dan met dierenbloed, ja. Dus Exodus 24 vers 6. En dan zie je exact dezelfde volgorde staan. Exodus 24 vers 6. En Mozes nam de helft van het bloed. Heb hij eerst, vers 4 heeft hij al de woorden opgeschreven. En dan zie je in vers 4 dat hij een altaar bouwt. Nou, en dan zie je, Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens. En de helft van het bloed, staat daar, sprengde hij op het altaar. Zie je dat? En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks. En zij zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Dat is toch een beetje een grote broek aantrekken. Bij God moet je niet gelijk zeggen, ik ga het allemaal doen wat u zegt. Zeg je dat zelf ook nu nog wel eens? Nou, dat is helaas niet altijd het geval. En dat is bij Israël natuurlijk ook geweest. Ze hebben het wel gezegd, dan gaan we het doen. Maar hebben ze het gedaan? Nou, bepaald niet. Maar kijk, toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk en hij zei, zie, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de Heere met uw lieden gemaakt heeft over al die woorden. Je ziet hier ook echt zo dezelfde volgorde staan. Je ziet hier dat bloed, ja, en dat wordt gesprengd en in 1 Petrus zegt hij, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds. Nou, zij zeggen, we zullen gehoorzaam zijn. En dan zie je, er wordt gesprengd over hun, ja. Alleen, ze hebben het niet gedaan. Als Peter spreekt tegen de kleine kudde, zijn die gehoorzaam geweest? Ja. En die zijn dus ook besprengd. Dat wil zeggen, niet letterlijk besprengd natuurlijk. Maar het is wel het bloed van de Heer Jezus Christus wat aan het kruis. Maar het gaat erom, het oude verbond is besprengd met dierenbloed en ingewijd. Het nieuwe verbond is ook met bloed ingewijd. En voor de Jood, ja, dan zie je gelijk die link natuurlijk. Want ja, kijk maar mee in Hebreeën 9. Dat zegt de Hebreeënbrief. En daarom de Hebreeënbrief is aan de kleine kudde ook. En die gaan begrijpen gelijk waar het over gaat. Hebreeën 9 gaat heel veel over bloed in de Hebreeënbrief. Weet je dat bij Paulus bloed helemaal niet zoveel in de Bijbel staat? In de brief van Paulus? Denk je, dat is ook raar. Ik weet wel een tekst, toch? In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. En nog een aantal keren, maar veel? Nee. Waar spreekt Paulus veel meer over? Want waarom staat hier bloed? Waar denken wij dan aan? Ja, aan de dood, hè. En natuurlijk aan het kruis, want als ik sterf en ik ga in een kist, dan, ja, nou ja, dan denk ik niet zo gauw aan bloed. Maar de Christen hebben aan het kruis van zijn bloed. Maar dat staat natuurlijk voordat hij stierf. Dus wat spreekt Paulus heel veel over? Die spreekt wel natuurlijk ook over zijn dood, maar heel veel over zijn dood aan het kruis, de gekruisigde Christus, die gestorven is en opgestaan. Maar hij spreekt niet zoveel over dat bloed. Wat voor geschiedenis hebben wij met bloed, met offers? Niks. Maar Israël, het is die tempel en die tabernakel. Nou, ik weet niet, ik zie ook natuurlijk die mooie tekeningen en zo ervan. Allemaal keurig schoon. Maar als hij een bedrijf was, moest kijken wat er bij die inwijding was met Salomo. Hoeveel bloed daar gevloeid. Het is gigantisch. Een slagerij is er niks bij, denk ik. Zoveel bloed. Dus Israël, in hun hoofd, is voor hun, is zo verweven in hun denken vanwege die offerdiensten. Maar dat hebben wij natuurlijk niet. Dus kijk in Hebreeën 9, vers 19. Want als de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij bloed der kalveren ziet en bokken met water en purperwol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk ziet besprengen. Ook weer besprengen, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan de lieden gegeven heeft. En hij besprengde, ook besprenkelen, desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Ja, inderdaad, voor een moord en zo, daar was geen vergeving. Overspel, steniging. Dus daarom was David zo blij dat hij het uitroept in die psalm. Zalig is de man wiens ongerechtigheden vergeven zijn. Hij had eigenlijk de steniging verdiend. Maar God vergaf hem. Nou, kijk ook in 11 vers 28, Hebreeën. Dat gaat over Mozes. Door het geloof heeft hij Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Zie, dus spreekt hij over de besprenkeling van het bloed. Kijk ook in 12 vers 24. Hebreeënbrief, hè? Het staat vol met bloed. Ik zoek nu even met besprenkeling. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. En het bloed der besprenging. Dat heeft allemaal die link. Christus is toch de vervulling. Hij is toch het lam God. Vlieg aan. Hij is het lam van God. Is hij werkelijk een lammetje wat er rondliep? Nee, nee. Maar men begrijpt gelijk die link. Dus daar ook besprenging. Zijn zij niet met bloed besprenkeld? Waar zijn ze mee besprenkeld met Pinksteren? Met water. Water en ontzondiging, symbolisch. Maar ze zijn ook geestelijk. Zijn ze besprengd met bloed vanwege het Nieuw Testament. En het zegt Petrus heel bewust. Weet je, Petrus spreekt ook over het hout. Paulus zegt het één keer in verband met hout. In Handeling één keer in verband met Israël. Maar het is ook typisch een uitdrukking die Paulus verder ook nooit bezigt in verband met de heiden. Maar voor met Israël wel. Petrus die zegt dat. Maar daar komen we nog een andere keer op. Maar oké. Dus ik heb even gekeken in de Bijbel, even opgezocht, de woorden bespreng, besprengden, sprengen, besprenging, besprengd. Dus alle mogelijke vormen heb ik even gezocht. Wat ik heb gevonden is 45 keer, zie je dat staan, dat soort woorden. Maar niet één bij Paulus. Niet één. En kijk in Lucas 22, vers 20. Even met mij. Dus dan snap je, besprenging, als je ook in Leviticus kijkt, staat er helemaal, staat er allemaal, je leest het overal. Lucas 22, vers 20. En het is toch typisch dat Paulus er helemaal niet over spreekt. Lucas 22, vers 20. En dat is het, kijk. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt, voor Israël. En Paulus zegt ook al, hij is dienaar van het Nieuwe Verbond. Maar dat heeft te maken met die geestelijke zegeningen. Maar goed, daar gaan we het daar niet over hebben. Maar kijk, dus als je naar Petrus, als je dat dus leest, hè, dan gaat maar opzoeken, besprenging. Dan is besprenging echt in verband met Israël. En daarom de kleine kudde begrijpt gelijk waar hij het over heeft. Want zij zijn namelijk van het Nieuwe Verbond. Dat bloed. Het Oude Testament, dat lezen in Hebreeën ook. Dierenbloed konden mensen natuurlijk niet reinigen naar het geweten, kon geen zonde vergeven. Alleen het bloed van Christus. Want ja, ook als je gekruisigd werd, dat is volgens mij, in tegenstelling wat die katholieke film wil laten zien, hoe heet hier The Passion of Christ, dan zie je bijna helemaal geen mens meer, dan zie je alleen maar bloed bijna. Maar dat is geen realiteit met de kruisiging. Ja, dat is, het schijnt wel bloed te zijn, maar ook niet gigantisch veel. Maar het is natuurlijk een uitspraak voor zijn dood aan het kruis. Dus ja, zij zijn uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Zie je, het geeft u gelijk bij. 1 Petrus 1. Het is het besprengen des bloeds van Jezus Christus. Want Petrus, kijk, als je naar de orthodoxe Jood gaat nu, en je leest dit voor, waar heb je het over? Ik ken alleen besprengen bloed van dieren en bokken. En als die tempel er staat, en ja, en als de Antichrist dat doet, ja. Kijk, dan kom ik gelijk op het punt, wanneer is Petrus, voor wie is hij geschreven? Voor de kleine kudde. In welke tijd? Grote verdrukking. En wat is in de grote verdrukking? Waar worden ze door verleid? Besprenkeling met bloed. Met de wet en de tempel in Israël. En Petrus zegt hier gelijk. Besprenging des bloeds van Jezus Christus. Dan weet je ook gelijk. Ja, iedere geest die beleidt dat Jezus is de Christus. Ja, dat is de geest. Dat is de. Nou wil ik het uit mijn hoofd citeren. Maar ja, 1 Johannes 4 zegt hij. Even kijken hoor. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist. Zie je het? Dus als die daar zit en hij zegt, besprenging des bloeds van Jezus Christus, dat is een lijnrecht tegen hetgeen wat daar door de antichrist geleerd wordt. En wat de orthodoxe joden nu ook graag willen zien. Tempel, de wet, dierenbloed. En Petrus zegt nee. Dus hij zegt in feite hier, hij beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is en dat is de Messias. Ja. Nou en dan, daar gaan we het volgende keer over hebben. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Ik ben in de verleiding, het is 5 voor. Nee, ik ga dat voor de volgende keer doen, want dat lijkt natuurlijk wel veel wat Paulus zegt. Genade en vrede zij u. Maar er staat ook niet achter vermenigvuldigd. Is Paulus de enige die over genade spreekt? Nee. Is Paulus de enige die over gemeente spreekt? Nee. Is Paulus de enige die over het bloed van Christus spreekt? Nee. Maar we zien wel, in de verhouding, we hebben nu ook weer gezien, hè? Het denken van de Jood en het denken van ons heidenen. Zij hebben de hele geschiedenis van het Oude Testament met die offers en het Oude Testament en de wet. Die wij niet hebben. En dan als je dat begrijpt, door de rest snijden ook. Hé, hey, de uitverkoren, tegen wie spreekt hij hier? Oké. En in welke tijd spreekt hij? Oké. Het is geschreven om de kleine kudde te versterken in de grote verdrukking. Nou, die is er nu niet. En wij zijn niet de kleine kudde. Wij zijn het lichaam van Christus. Maar zij, genade en vrede, zij vermenigvuldigd. Ja, genade en vrede, ook in die. Het is bij God altijd al genade geweest in de Bijbel natuurlijk. Maar de genade, wij leven in wat? De bedeling der genade. Maar hij spreekt ook over een bedeling. Genade in een bedeling. Dat is wat anders. En dat is waar Petrus over spreekt. Petrus spreekt over genade die geprofiteerd is. Maar wij spreken over genade. Dat was compleet verborgen. Dat was onbekend. Maar daar gaan we de volgende keer verder mee. Laten we eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken. Dank u voor deze dag, Vader. We danken u dat uw woord, ja, dat we dat recht kunnen snijden. Dat we dat ook weten. We hebben de sleutel waardoor we het ook gaan begrijpen. En Vader, dan is het voor de harten van de eenvoudigen. Voor ons allemaal te begrijpen. Zonder dat het ingewikkeld wordt met allerlei theologische redeneringen en termen. Maar dan laten we de Bijbel zichzelf verklaren, Vader. En we danken u daarvoor. We danken u dat we een geest hebben. Dat we een gemeente hebben waar we bij elkaar kunnen komen. De samenkomsten. Om naar uw woord te luisteren. Vader, en als we ook doen volgens de regels die u via de apostel Paulus geeft, Vader. Dan zal het allemaal ons ten goede zijn. En dat ervaren we ook, Vader. En daarom willen we u ook lof zijn, alle eer en lof geven en danken in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed. Nou, bedankt dat we weer gekeken hebben, geluisterd hebben hier bij elkaar. En tot de volgende keer maar weer. Tot ziens.